waarom is geld in onze maatschappij eigenlijk een taboe? En wat is de invloed van stress op geld? En dan gaat het ook maar eens hebben over welke stappen kun je dan nemen om betere beslissingen te nemen ten aanzien van je financiën. Wat slim dat je weer luistert naar de podcast Je Geld en Of Je Leven. Mijn naam is Michiel van Vught en ik probeer in deze geldaflevering je uiteraard weer meer inzicht te geven in hoe jij betere financiële beslissingen kunt nemen. Uiteraard altijd met het doel om te zorgen dat je leven net wat makkelijker en fijner wordt. En zoals altijd doe ik dat niet alleen. Nee, ik heb deze keer een bijzondere gast, vind ik zelf. Kijk, daar ga je al. Druk de verkeerde knop. Maakt helemaal niet uit. De verkeerde knop maakt niet uit, want nog steeds zit aan de andere kant van de lijn. Een leuke gast, interessante gast, Anna Abbenes van de Financial Psychology Institute Europe. Zij is ook nog financieel psycholoog. Anna, wat leuk dat je tijd wilde maken op de dag dat je vakantie begint.
Nou, leuk om hier te zijn, Michiel.
Ja, en we hadden al even in een voorgesprek over. Ja, en toch de vraag die misschien wel boven de markt hangt en waar veel mensen het over hebben. Als ik met mijn vrienden op weekendje wegga toen het nog mocht, dan praat ik over allerlei onderwerpen. Maar geld? Nee, toch liever niet. Dat is toch een taboe, hè? Hoe komt dat nou? Waarom is geld nou zo belangrijk en tegelijkertijd ook een taboe? Heb je daar een idee bij?
Kijk maar naar onze geschiedenis. De meeste ideeën komen niet van nu, maar vanuit onze historie. Nou, de geschiedenisboeken die puilen ervan uit. Die staan vol met personen, schurken zelfs, geassocieerd met geld. En vandaag de dag is het eigenlijk nog zo. Degenen die bezig zijn met geld, die worden verguisd. Geld is vies, lelijk.
Ja.
En het wordt zeer zeker niet geassocieerd met een op hoger niveau denken. En je zei het al, overal wordt over gesproken. Geld is eigenlijk het laatste taboe, vergelijkbaar met seksualiteit, niet zo lang geleden. Het is onfatsoenlijk om over geld te praten. Laat staan dat je toegeeft dat er een probleem mee is. Ja. En eigenlijk is er dan een soort algemene weerstand om een gezonde relatie met geld te hebben. En het is zelfs nog erger in Nederland. Want aan het eind van de 16e eeuw was bankroet het schandaal van de commercie en de economie. En de straf was niet mild. Er stond de doodstraf op.
Oh.
Dus het was zo van iemand die zijn verplichtingen niet na kon komen, heel mooi in de taal van toen, zou gehouden en geacht worden voor de openbare dieven. Als straatschenders en vijanden van de gemene welvaart. Dus je was een gevaar van de maatschappij. En de enige oplossing was ter dood met de koorden, dus opgehangen.
Ja, dat is misschien ook iets Nederlands. Want als je in Amerika kijkt, zijn we. Ik weet niet of het anders is, maar daar wordt bankroet nog bijna gezien als een soort pluspunt op je cv. Van nou, dan heb je wat meegemaakt en dan. In Nederland is dat echt een schande. Er zitten cultureel ook wel verschillen tussen dus.
Ja, er zit wel een verschil tussen. Onze geschiedenis is natuurlijk groter. En het verleden hier was zelfs ook bij de Grieken en de Romeinen dat je tot slaaf werd gemaakt als je schulden had. Maar het zijpelt ook wel door in de tegenwoordige tijd. Want het is nog steeds als iemand schulden heeft, dat het verzwegen wordt. Het is een taboe, je praat er niet over.
Nee.
En dat is gewoon onze geschiedenis. Het zit er nog steeds in. En Amerika was natuurlijk op een gegeven moment de nieuwe wereld. Maar toch ook. He, in de geschiedenis van de mensheid, als je kijkt naar de prehistorie. We leefden met elkaar en ook van elkaar. Dus als iemand een meevaller had, een grote mammoet geschoten, ja, dan profiteerde de hele stam daarvan. En als je niet deelt, dan riskeer je ook om uit de stam gezet te worden. En als je uit de stam gezet werd, ja, dan overleef je het niet. En nee, dat zit nog steeds in ons DNA.
Ja, dus dan nu vertel het maar niet, dan hoef je het ook niet te delen.
Ja, je vertelt het niet, dan is het niet. En je wordt niet meer, er staat geen doodstraf of gevangenisstraf op. Maar het is nog steeds een strafrechtelijk karakter in die zin We noemen dat eigenlijk ook de schaamtesancties, boetes en dat soort dingen.
Ja.
En het is ook een beetje dat Calvinistische wat wij in Nederland hebben. Het opgeheven crediteurenvingertje wordt het vaak genoemd. Van ja, we houden ons aan de afspraken. Maar als je naar heel Europa kijkt, het heet overal iets anders. Maar overal is het onbeleefd om over geld te praten. En het is een, ja, het is en het blijft een taboe.
Ja, en is het daarmee ook dat, want we weten ook dat stress niet per se goed voor je beslissingen en zeker niet rondom geld. Veel invloed is er denk ik wel, stress heeft veel invloed op geldbeslissingen. Heeft dat ook te maken met het taboe, dat mensen dus niet, nou, als je in schulden zit, praat je er niet over en word je ook minder makkelijk misschien daardoor geholpen. En dat soort dingen die bij elkaar ook, is er een soort logische relatie te leggen tussen het taboe en de stresssituaties?
Ja. Goed dat je dat aangeeft. Leuk dat je dat aangeeft, want dat blijkt ook. Hè? Want de taboe gaat gepaard met schaamte. En dat is sowieso, schaamte is altijd een grote drempel om verder te gaan. In dit geval financiële vooruitgang. En eigenlijk is het ook heel simpel. We moeten meer sparen en minder uitgeven. We weten eigenlijk allemaal beter. Maar die schaamte leidt er gewoon toe dat mensen er niet over praten, het vermijden. En zelfs niet aan denken. Dus dan heb je ook niet de kans om er iets aan te doen.
Ja, we stoppen het ook voor onszelf weg.
Ja. Ja, we stoppen het ook voor onszelf weg. En ja, kijk maar naar bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg. Daar is geld ook een taboe. Maar onderzoeken wijzen ook uit dat bijvoorbeeld mensen die in de geestelijke gezondheidszorg werken, zelf ook heel geldvermijdend zijn. Dus ja, die kunnen hun cliënten daar niet echt mee helpen.
Oh, bijzonder eigenlijk. En jij doet daar dus heel veel onderzoek naar, daarom weet je er ook veel van af. Zijn er ook wel manieren om dan minder stress te ervaren rondom geld?
Ja, kijk, geld is natuurlijk eigenlijk een heel nieuw iets. Hè, want ons beurshandel dateert van de 15e eeuw en ons brein is heel erg oud. Ons brein heeft geen update gehad de laatste 150.000 jaar. En ons brein opereert nog steeds alsof we in een stammencultuur leven. En nou, op heel veel acties, wat ik net al uitlegde, staan dus predatorisch gezien ook sancties. Maar er gebeurt heel veel in ons onderbewuste. En ons onderbewuste programma, zeg maar, in ons brein, die is voor 90% verantwoordelijk voor alle beslissingen.
Ja.
Dus zelfs succesvolle mensen, hè, die een heel goed begrip hebben en inzicht in de persoonlijke financiën, die vermijden geld. En dat heeft gewoon te maken met hoe ons brein werkt. Ons brein is gewoon geprogrammeerd om verlies te vermijden. En dit vermijden is hoger dan winst. En in evolutionaire termen betekent dat. Hè, is dat eigenlijk heel logisch, want wegrennen voor een tijger is belangrijker dan dat hertschieten voor het eten. Hè, om genoeg voedsel te verzamelen, want anders overleef je het niet.
Nee, precies.
Dus als het op financiële keuzes aankomt, dan is het vermijden van verlies staat bovenaan. Maar dat kan je natuurlijk wel van je pad doen afdwalen. We kunnen zelfs zo gestrest zijn dat we helemaal geen keuze maken.
Ja, dat is een beetje een recht in de koplamp idee.
Ja, klopt. Ja, dus dat vechten, de vriezen of vluchten. Ja,
ja, het is vriezen, klopt. Ja. Ja, en dan kan je een beetje apathisch.
Ja, dus het betekent niet dat we lui zijn of dom of niet genoeg geïnformeerd. Ja, we zijn gewoon hardwired. Op die manier. En dat kan natuurlijk wel je toekomst belemmeren. En wereldwijd staat financiële zaken is de nummer 1 stressor. En nou ja, als dat doorgaat, kan dat leiden tot verschillende angsten, maar ook andere geestelijke problemen die je belemmeren en zelfs verhinderen om normaal te gaan functioneren. En we kunnen het ook niet ontwijken, hè, want we hebben dagelijks met financiën te maken. Dus dagelijks worden we getriggerd en financiële stress kan leidt tot ongemakken, tot geestelijke problemen. En het kan zelfs uitmonden in stoornissen. Dus het is heel...
Dus, we hebben het dus, ja, dat klopt, want we hebben dagelijks met geld te maken. Zeker in coronatijd waar we nu zitten is het voor mensen nog meer onzekerheid. Geld wordt daarmee nog belangrijker of belangrijker gemaakt, net hoe je het wil zien. Maar er is veel meer, je moet er goed over nadenken. Wat als ik mijn baan verlies of wat nou als dit gebeurt? En dat zorgt, mm-hmm. als je dat... we vinden het eigenlijk allemaal wel lastig, we hebben het er niet over. Zorg voor stress. Wat kan je er nou aan doen? Kun je jezelf makkelijker maken?
Het is belangrijk voor de professionals om te weten, hè, dat het financiële stress psychologische schade oplevert. En juist aandacht en ondersteuning en ook heling nodig heeft. Het wordt nog veel te veel over het hoofd gezien wat je zelf kan doen. Ja. Is het heel belangrijk om bewust te worden. Dus daar zijn allerlei ook onderzoeken en tools naar. Maar daar gaan we het volgens mij zo meteen nog over hebben. Maar wat je kan doen is 2 eenvoudige oefeningen. De enige is een stressoefening. Is een lijstje maken met 3 stressvolle gebeurtenissen uit je leven. Die je hebt meegemaakt. En dan voor iedere gebeurtenis kan je een positieve gebeurtenis erbij zetten. Van nou, wat heb je er nu van geleerd? Hè? Wat heeft deze ervaring je gebracht?
Ja.
En vaak dat je gewoon weet van overal kan ik sterker uitkomen. En dan besef je ook dat je er overheen bent gekomen. En als het op geld aankomt, denk in termen van optimisme. Wat kan ik wel? Wat is positief? Wat heb ik wel? Waar ben ik dankbaar voor? En, ja. Maar net zoals nu met bijvoorbeeld bij een spannend live event, een scheiding, of net zoals nu met de coronapandemie, is een andere oefening ook. Dat helpt ook. En dat heet de worst case scenario.
Ja.
En dan ga je afpellen. Nou, stel je voor dat ik mijn baan kwijtraak. Wat gebeurt er dan? Dan raak ik misschien mijn huis kwijt. Wat gebeurt er dan? Maar dan denken sommige mensen, oh jee, dan moet ik bij mijn schoonouders gaan wonen.
Ja, dat snap ik. Dat
kan een probleem zijn. En wat zou er dan gebeuren? En dan ga je dat stapje voor stapje ga je dat door. En dan uiteindelijk, ja, en wat zou je dan doen? En als je dat met mensen doet, ik doe dat ook wel in mijn praktijk. En uiteindelijk worden mensen daar ook heel rustig van. Omdat je het stapje voor stapje doet. Van nou ja, stel je voor dat nu dit of dat nu dat. En dat worst case scenario, om dat af te tellen. Dat is een hele goede oefening. En ook vooral in combinatie met welke dingen je wel hebt bereikt al in je leven.
Nou, dan wordt het misschien ook een stuk kleiner en dan valt het misschien...
Ja.
Hè, want nu zien we, ik herken het zelf ook al van dingen die... dan zie je op tegen ook met een hele grote berg beklimmen. Terwijl als je elke keer een klein stapje doet, dan denk je, nou, ik klim langzaam maar zeker naar de top toe. En dan lijkt het toch mee te vallen. Dus misschien het worst case scenario helemaal afpellen zorgt ook voor dat je daarmee het behapbaarder en realistischer en misschien minder erg maakt. Klopt dat?
Ja, nou, leuk dat je dat zegt, behapbaarder, want er is één term wat psychologen heel vaak gebruiken en dat is van, hoe eet je een olifant? Ja. Nou, inderdaad, hapje voor hapje.
Ja.
Leuk dat je die vergelijking trekt.
Ja, nee, precies, ik snap het wel. En dan, ja, waar je net al een beetje aan refereerde zelf, inderdaad, dan heb jij ook veel onderzoek gedaan en we spraken in het voorgesprek ook over de geldscripts die jij, waar je allerlei leuke voorbeelden bij hebt en die helpen denk ik ook wel bij het inzicht krijgen in je eigen denken rondom geld, hè?
Dat klopt. Geldscripts zijn niet nieuw. Dat heeft het lid ook van het Financial Psychology Institute en de founding father, Brad Klons, die heeft ze geïdentificeerd. Daar is heel veel onderzoek naar gedaan. En dat betekent, geldscripts, dat zijn onbewuste overtuigingen met geld die ontstaan in je vroege jeugd.
Ja.
En ze zijn gebaseerd op herinneringen. En soms zijn we niet eens van bewust dat we ze hebben. En ze hoeven ook niet waar te zijn. Want ze zijn met hoe jij als kind bent. Op die manier worden die herinneringen in je hersenen opgeslagen. Nou ja, als je een kind bent, om een voorbeeld te noemen, van het weekend een lange wandeling gemaakt en we kwamen we langs een meer waar wij vroeger geweest waren. En in mijn geheugen was dat gigantisch groot.
Ja.
Toen kwam ik daar en denk, nou, het is meer een vijvertje.
Ja, precies.
Dus die herinneringen, hè, die bepalen ons financiële gedrag.
Het vertekent vaak heel erg wat je onthoudt. Je onthoudt waarschijnlijk de goede of juist de hele slechte dingen. En je overdrijft nog een beetje.
Ja, en je bent je er soms niet eens bewust van. En onder stress gaan we op de automatische piloot. En dat heeft weer ook met jouw mooie voorbeeld van die hert in de koplamp te maken. En die scripts worden dan afgespeeld. Dus die blauwdruk, die staat in je geheugen en dat wordt dan afgespeeld. Dus dan doe je dat automatisch. En nou, we hebben dat dus aangeleerd in onze jeugd. En dat is echt onderbewust bepalend voor het financiële gedrag als volwassenen.
Kun je een voorbeeld geven dan van zo'n script wat zich afspeelt bij iemand als er iets gebeurt?
Je hebt de scripts zijn onder te verdelen. Er zijn er echt heel erg veel. En er zijn 4 hoofdcategorieën. En de eerste is het aanbidden van geld. Dus dat betekent meer geld. Als ik meer geld heb, dan komt het goed. Geld is de oplossing voor alle problemen en de sleutel tot het geluk. En geld geef je alleen uit om er iets voor terug te krijgen. Nou ja, als jij scripts hebben die daaronder vallen, dan zal je op een bepaalde manier met geld omgaan. Als geld status is, dan denk je van, geld laat zien dat ik besta. Nou, dan heb je al vaak in relaties, hè, de mannen die een dure auto willen kopen bijvoorbeeld. En ik noem dit voorbeeld, kan generaliserend klinken. Alleen ja, het onderzoek wijst uit. Hè, geld moet rollen, geld laat zien dat ik besta. Ja. Wat we ook allemaal wel kennen, is het geld vermijden. Ja, geld is slecht, daar moet je niet aan denken. Als ik goed leef, dan komt het allemaal vanzelf wel goed. Maar dat zijn dus ook de mensen die niet naar hun financiële zaken kijken. Nee, ja. Van het is te ingewikkeld, hè, ik wil het niet. En dan heb je ook de geldwaakzaamheid. En dan is het van je kunt je geld maar 1 keer uitgeven. En als het om geld gaat, is niemand te vertrouwen. En dan heb je bijvoorbeeld in relaties dat iemand het bezit verzwijgt. Je verzwijgt een bankrekening voor je partner.
En ben je misschien een risico-averser? Doe je dan misschien overdreven te veel sparen bijvoorbeeld? Hoort het er ook bij?
Ja, te veel sparen. Je hebt mensen die dan bijvoorbeeld de wasmachine niet laten repareren omdat er een bepaald geldbedrag op een spaarrekening moet staan.
Ja, precies.
En overal waar te voor staat is niet goed. Die geldwaakzaamheid is wel het enige geldscript waarmee het minste risico bestaat voor je financiële gezondheid. Maar overal waar te voor staat is niet goed.
Nee, en, precies. Dan krijgen we mensen die dan overlijden met 5 miljoen op de bankrekening, maar wel op een houten krukje zaten omdat ze de bank niet wilden laten repareren.
Bijvoorbeeld, ja. Ja, of nou erger nog. Er is ook een heel leuk voorbeeld die oma was nog niet overleden. En toen dachten de kleinkinderen, laten we een nieuw matras voor oma kopen. Dus ze hebben het matras naar de vuilstort gebracht. Maar er zat €200.000 in. Want oma vertrouwde de bank niet.
Dat is zuur, zou je zeggen. Hè? Zonde.
Ja, dat is zonde, maar dat heeft ook met onze cultuur te maken. Mensen die bepaalde dingen hebben meegemaakt, bijvoorbeeld een oorlog of iets anders. Ja. Een beurscrash, dat zijn allemaal dingen. En op dat moment is een geldscript functioneel, maar later is dat vaak niet meer zo. Dus je kan heel goed kijken van, wat is nou de geschiedenis van mijn familie? Hoe was geld voor mijn familie? En als je bewust wordt van je geldscripts, dan word je ook bewust van, waarom doe ik nu zoiets? Ja, en waarom neem ik die beslissingen? En dat kan je op een hele eenvoudige manier, kan je op onderzoek uitgaan door gewoon te vragen. Er zijn professionele tests voor, maar je kan het ook zelf doen van, om gewoon achter te komen van, wat zijn mijn geldscripts? En een paar eenvoudige vragen zijn bijvoorbeeld van, wat zijn de 3 dingen die je ouders je hebben geleerd over geld? Ja. En wat heeft je moeder je geleerd? Wat heeft je vader je geleerd? Wat is je gelukkigste herinnering aan geld? Wat is je meest pijnvolle herinnering aan geld? En deze vragen brengen aan het licht dat de overtuigingen vaak van generatie op generatie zijn doorgegeven. En op het moment dat je dan getrouwd bent, zit je niet alleen aan tafel met de geldovertuigingen van je partner en van jezelf, maar van je hele schoolfamilie en van de hele maatschappij. En,
dat is wel dus, grappig, want ik herken zelf wel dat we hadden voor mijn gevoel nooit echt geldzorgen thuis. We hadden eigenlijk hartstikke goed, maar toch waren we altijd wel nou ja, hoe zou je zeggen, voorzichtig of zo. Of, weet je, ik moest ook wel werken voor mijn nieuwe schoenen, terwijl ze het eigenlijk wel konden kopen. Dat was eigenlijk nooit probleem. Maar mijn vrouw, die heeft wel vaak over dat ze zich heel erg irriteerde. Als ik zeg, joh, bij spreken, je staat al 15 minuten onder de douche, is niet even genoeg. Maar dat zei haar vader ook, maar dan omdat het duur was. En zij heeft zich niet zo zeker over dat geld, dan word ik eigenlijk helemaal gek van. Ik snap dat niet, want ik denk, joh, we moeten gewoon een beetje voorzichtig zijn. En zij denkt, joh, loop niet te zeiken, want ik mocht nooit lang douchen. En dan zie je, dan botst het een beetje. En snapt het inmiddels een beetje van elkaar. Maar dat zie je wel tussen families, een hele andere manier van omgaan met geld. Ook waar de ene familie misschien zegt, ik ga nu juist, nu ik mijn tijd, ik ga alles uitgeven, want ik kon dat vroeger nooit. Kunnen andere families er heel anders naar kijken. Ja, dat is wel, dat soort voorbeelden zijn natuurlijk legio. Ja. En die kunnen ook best wel problemen opleveren in een relatie waarschijnlijk.
Ja, dat kan ook. En het is dan ook heel belangrijk om te weten van, om te kijken van dat je weet wat je eigen geldovertuigingen zijn, wat de geldovertuigingen van je partner zijn. En dan kan je ook makkelijker met elkaar in gesprek. Want die overtuigingen hebben niets met jou te maken. En hij of zij is zich niet bewust waar dat financiële gedrag of die overtuigingen vandaan komen. En dat geldt ook voor jezelf. Dus er is niemand fout of schuldig.
Nee.
En je hoeft ook niet hetzelfde over financiën te denken. Zolang je maar wel weet waar een bepaalde overtuiging vandaan komt. En een andere oefening is dat je bijvoorbeeld, om erachter te komen, dat je een brief schrijft aan je kinderen. Hoe zat het in de familie met geld? Dus een beetje een verlengde van die andere oefening.
Ja.
En het gaat dus om jezelf te begrijpen en ook vooral om samen in gesprek te gaan over geld.
Ja, want ik kan me wel voorstellen, als je bepaalde overtuigingen hebt, die hebben we dus allemaal. En dan, kijk, als het stressvol wordt waarschijnlijk je overtuigingen worden ook te zwaar. Dus dan ga je misschien te heftig reageren op de situatie. Hoe ga je dan? Dus het inzicht is dan belangrijk. Dus oké, stel je voor, in mijn geval ben ik misschien, misschien waakzaamheid, ik noem maar wat. Hoe ga je dan zorgen dat je dat iets afkalft, dat het iets minder heftig wordt als het stressvol wordt? Zijn er ook manieren voor om je geld, dus het misschien tegenovergestelde geldscript in je leven te krijgen? Dus begrijp wat ik bedoel?
Je hebt twee manieren. Je kan met je partner in gesprek gaan. Dan heb je nog niet je tegenovergestelde van je geldscript. Dat zal je zelf moeten doen. Ja. En dan kan je bijvoorbeeld zeggen, en dan kan ik misschien zo meteen, als het interessant is, uitleggen van wat je kan doen om een goed gesprek over geld te voeren met je partner. Het is belangrijk dat je eerst je eigen financiële overtuigingen leert kennen. En je hebt bijvoorbeeld vier dingen die er heel erg uitkomen van. Geld maakt corrupt. Nou, als je vindt dat geld corrupt maakt, dan, en dat ligt een beetje in het verlengde van het voorbeeld ook wat jij net noemde, Michiel, is dat je jezelf, dat het onbewust tot zelfsabotage kan leiden.
Ja.
Nou, valt dat lang douchen, valt dan nog wel mee. Ja. Maar je hebt ook mensen die gewoon nooit voor opslag durven te vragen.
Te netjes.
En dan is het ook heel belangrijk om te kijken van, nou, wat is nou de wortel van die overtuiging? Waarom wil ik dat niet? En waar heb ik deze boodschap? Waar komt die vandaan? En ga ook met je familie praten. En zoek bijvoorbeeld ook voorbeelden van rijk zijn en goed doen. Ja, dus dat bijvoorbeeld iemand die rijk geworden is en het goed heeft gedaan, of goede voorbeelden. Kijk maar naar Warren Buffett of Bill Gates bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
En geld is gewoon niet slecht of goed. Het gaat erom wat je ermee doet. Dat zijn allemaal, klinkt heel eenvoudig. Maar dan kan je ook kijken van oké, wat kan ik doen met het geld om anderen te helpen? Dus dan. Ik kan dus ook wat goed doen.
Nu vraag je zeg maar de opdracht niet meer voor jezelf, bij wijze van spreken. Maar dan denk je, nou, dan kan ik niet voor iets doen voor iemand anders. Ja, precies.
Voor je gezin, voor iemand anders. Oké, dan is het wel goed om een opslag te vragen. Ja, nou, dat soort dingen. En het klinkt heel simpel, maar het is ook geen hogere wiskunde. Het zit gewoon vastgesleten in ons. En ook van, ja, ik verdien geen, ik verdien het niet. En dus je, dat, ik verdien geen geld. En dat heeft er ook vaak mee te maken als je economische status verbetert. Dan val je buiten de boot in je oude groep waar je toe behoorde. Dus ik verdien geen geld. Laat ik maar gewoon doen, dan doen we wel gek genoeg. Want anders val ik buiten de boot. Dat is ook een heel belangrijk iets.
Hey, we kunnen hier urenlang doorpraten, Anna, maar het is al, ja. We zijn al heel eind op weg. En ik wil toch nog heel even over dat hoe je met je partner, want we zijn nog 25 minuten, zie ik. Hoe ga je nou met je partner? Daar wil je nog even iets over vertellen. Is misschien nog aardig als een beetje in de afsluitende fase al.
Ja, nou ja, een gezamenlijke rekening kan bijvoorbeeld ruzie veroorzaken. Als de een meer uitgeeft dan de ander. Gescheiden bankrekeningen geven meer autonomie. Het maakt niet zoveel uit zolang je maar met de neus dezelfde kant opstaat. Nou, het is dus heel erg belangrijk om in gesprek te gaan zonder dat het een geldgevecht wordt. Doe dat op een rustig moment. Ga het niet van tevoren aankondigen. Doe het op een rustig moment. Liever meerdere keren een kort gesprek dan een uitputtende praatsessie. Ja. Wat heel erg helpt en wat ik zelf ook, waar ik zelf om moest lachen, maar wat wel helpt, is de kookwekker op 5 minuten zetten. Okay. In die 5 minuten praat de een, de ander luistert. En luistert betekent, doe je niet met je mond, maar dat doe je met je oren. Dus je zegt niets. Ja. Als je zit, ga tegenover elkaar zitten, zonder tafel, en knieën tegen knieën. Dus dan heb je communicatie. En ik heb dat zelf ook gedaan met mijn partner. Wij moesten zo lachen. Dus we hebben het licht maar uitgedaan dat we elkaar niet zagen. Ja. En begin ook elke zin met ik. En niet jij doet dit, jij doet dat. Nee, ja. Wat wil je nu graag? En focus gewoon op 1 of 2 hoofdonderwerpen. Maar schrijf die van tevoren voor jezelf op. En duik ook niet op de irriterende gewoontes van je partner. Maar kies gewoon onderwerpen waar je het over eens moet worden. En probeer echt te luisteren. En als je boos of emotioneel wordt, dat ga je worden, pauze nemen en een glas water drinken. Als je even een glas water drinkt, dan kom je tot rust en gaat er ook vanuit dat je partner ook goede intenties heeft. En ja, door erover te praten, erken je het. En je hoeft de ander ook niet te veranderen. Want zodra je ook zelf weet waar je eigen geldovertuigingen vandaan komen, zelfs alleen al het bewustzijn, maakt dat je op een andere manier beslissingen kan gaan nemen.
Ja, precies. Dat is ook een beetje van, je kan beter bewust onbekwaam zijn dan onbewust onbekwaam. Want dan kun je er tenminste nog wat mee doen.
Ja, ken jezelf. En dan ben je weer terug bij Aristoteles zei dat. Ieder mens wil het beste voor een ander en ken jezelf. En informatie over jezelf, over hoe je met geld omgaat, is net zo belangrijk. Het zij wel belangrijker eigenlijk dan informatie hoe een financieel product bijvoorbeeld werkt.
Dat lijkt me ook. Dat is, moet ik ook nog een keer een aflevering over maken, dat we in het onderwijs veel meer aandacht aan moeten besteden, is hoe je aan geld, over geld denkt en hoe je beslissingen kunt nemen. Maar goed, dat is voor een andere keer, want we zijn wel door de tijd heen. Als mensen nou nog iets hier meer over willen weten, waar raad je ze aan om naartoe te gaan op het internet of in een boek?
We zijn bezig met een boek. Dat is nog niet uit. En over een korte tijd, maar dat kan ik dan misschien aan jou doorgeven, Michiel, dat jij het op je site kan zetten, kunnen mensen ook online een test doen voor Moneyscripts. Die zijn er nu nog aan het vertalen. En voor het algemeen gedeelte kunnen mensen misschien kijken op de site van het Financial Psychology Institute.
Ja, die zet ik in de opmerkingen van de podcast, dus kunnen mensen dan daar vinden.
En zodra die scripts gereed zijn voor online gebruik, kunnen we dan misschien doen, is dat leuk, via jouw site. En dat mensen dan een code krijgen dat ze die test mogen doen.
Nou, lijkt me een prima idee, want daarmee kunnen we uiteindelijk mensen toch helpen om betere keuzes te maken. Anne, ik wil je ontzettend bedanken dat je te gast wilde zijn. Het ging razendsnel.
Jij ook bedankt, Michiel, voor je leuke vragen. En ik vond het heel leuk ook om hier te zijn vandaag.
heel fijn, dat vond ik ook. Nou, jullie weer bedankt voor het luisteren. Heb je hier nog vragen over? Nou, zie in de opmerkingen de website. Je kunt mij ook altijd vragen stellen. En vind je het nou interessant, deel dan de podcast. Of waardeer hem met sterretjes, want dan wordt hij beter gevonden. En zo kunnen we samen zorgen dat misschien wel 10 miljoen mensen betere keuzes gaan maken rondom geld. Nogmaals bedankt voor het luisteren. En tot snel.